Het is ook fijn om een paar spreek te mogen houden. En er is tegenwoordig een hele opdracht als je week in, week uit bezig bent met het evangelie van de opstanding in de Korinthebrief. En er schiet nog zoveel over om te bespreken en om dan toch een toespraak te houden. Dan denk ik, neem hem maar niet uit 1 Korinthe 15. Want we zijn misschien al een paar maanden dadelijk aan bezig. En ook niet die ik de vorige jaren gehouden heb. Dus ik heb een tekst opgezocht uit Openbaring 20. Vers 5 en vers 6. Laten we maar eens aan het einde van de Bijbel gaan kijken, want daar krijgen we ook nog wel mee te maken. Openbaring 20, vers 5 en 6. De overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaar voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen, 1000 jaar. Dat is het evangelie van de opstanding, als koningen te heersen. We hebben het vanmorgen al gehoord, om als koningen te heersen. Dan moet je wel een metamorfose voor ondergaan. Dan moet er wel eerst iets gebeuren bij een christen om zich koning te voelen en uit dat koningschap te leven. En dat heeft te maken met het opstandingsleven. De opstanding, dat is het geloof in Jezus Christus dat hij nu leeft en regeert. Het is de essentiële pijler waar het christendom op rust. Christus is opgestaan. En als hij niet opgestaan is, hebben we al een paar keer gehoord bij onze Bijbelstudies. Was Jezus niet opgestaan uit de doden, dan is het niet mogelijk dat hij zijn woorden aan ons op dit ogenblik kan waarmaken. Dan zou hij alleen een edel en groot en goed mens zijn geweest. Laten we zeggen, om het te begrijpelijk te maken, zoiets als Willem van Oranje. Die ook doodgeschoten werd en toen was het afgelopen. Dan zouden al die beloften die hij uitgesproken heeft, zouden falen. Dan zouden we ook niet kunnen opwassen tot het zoonschap Gods. Dan zou ook niet waarheid zijn dat hij tot ons zegt, ik ben met u. Op dit ogenblik, als je hier bij elkaar bent, ben ik met u. En ik blijf met je tot aan het einde der eeuwen. Dan zou ook niet waar zijn wat wij ervaren hebben, dat wij gedoopt zijn met zijn Heilige Geest. Want hij zegt, dan moet ik voor naar de hemel gevaren zijn. Dan moet ik voor opgestaan zijn om dat te kunnen schenken. Dan zouden er ook geen begaafdheden van de Heilige Geest zijn. Dan zou er ook geen profetie onder ons zijn. Maar dan zou dat uit andere bronnen ontspruiten. Dan was er ook geen geneesheer der kranken onder ons. En ook geen bevrijder. Dan was het herstel niet mogelijk. Dan zou al het goede van de goede God het toch niet voor meer voor ons zijn. En dan is ons geloof ijdel. Dan hebben wij niets meer te verwachten. Dan zou Jezus, als hij niet opgestaan zijn, was nog vertoeven in het dodenrijk. Nog in die gevangenis zijn. En de marmeren deuren van de dood zouden nooit open gaan. Nog voor hem, nog voor ons. Dan zou hij alleen een voorbeeld zijn. Een goed voorbeeld, maar zonder kracht. Er zijn ook mensen, orthodoxen, die zeggen, ja, de Heer is waarlijk opgestaan en hij leeft. Maar ze zeggen, hij is dan toch niet meer zoals hij vroeger was, de hersteller en de verlosser en de bevrijder. Ik word de laatste tijd er nog wel weer eens bij bepaald als ik sommige boeken lees die op het ogenblik verschijnen. En dan zegt men, die Pinkstermensen die leven in de verkeerde bedreling. Want zij geloven daar nog wel in, maar wij geloven in een heiland die opgestaan is en onder ons vertoeft zoals hij vroeger geweest is. Gisteren en heden, dezelfde, tot in eeuwigheid. Christus is opgestaan. En nu is het feest. En daarom kan hij al zijn woorden aan u en aan mij waarmaken. Hij wil al zijn beloften aan ons, zoals wij hier zitten, inlossen. Denk eraan, de eerste mens is uit de doden opgestaan. Het is geen engel, het is niet een of andere geest, een mens is opgestaan. Houd dat goed in de gaten, gewoon een mens. Van gelijke beweging zoals wij, overeenkomstig zoals wij zijn. En dan weten we ook dat hij is de eersteling van de opstanding. Hij heeft zijn toegedachte plaats ingenomen op de troon des vaders. En hij zegt, als ik verhoogd ben, dan zal ik alle tot mij trekken naar die troon. Petrus had de moed al laten zakken toen Jezus gestorven was. Hij zegt, hij is dood. Hij is in het graf. Of misschien heeft hij wel lopen denken aan teksten uit het Oude Testament die zijn mening staafden. Zei de prediker niet dat de mens niet boven de dieren uitgaat. En die heeft gezegd, alles gaat naar één plaats. Alles keert terug tot stof. Alleen de adem die gaat naar God, die hem geschonken heeft. Zijn geest, nou ja, dan ben je er niet meer en je komt er niet meer. Want de prediker die spreekt zelfs nog geen eens dat de mens naar het dodenrijk gaat. Hij zegt, je gaat naar het stof en daar blijft het. En de geest die gaat naar God die hem gegeven heeft. En die komt dan wel in je kinderen terug, leren de Joden. En dan heb je te vergeefs geloofd. Dat had Petrus ook. Als je gelooft dat de prediker van het eeuwige leven nu nog in de dood is, dan sla je toch al verder plank mis. De Heer die had tot Petrus ook gezegd, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En op aarde ben ik met jou, Petrus. Maar als Petrus die opstanding van de Heer ziet, als de Heer hem verschijnt, dan zegt hij in Petrus, ik ben wedergeboren tot een nieuwe en levende hoop. En verheug je daar nu maar in. Die na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus ons uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Hij zag het niet meer. Maar toen hij die levende hoop kreeg, toen hij de Heer zag, toen kon hij zeggen, prijs de Heer. Hij begint ook met zijn brief van Petrus met die woorden. Met halleluja te zeggen, wanneer hij denkt aan die dag dat hij Jezus zag, opgestaan uit de doden. Zijn hoop was dood. Hij had geen hoop meer. Hij behoorde, om met Paulus te spreken, tot de beklagenswaardigste van alle mensen. Hij was uitgestoten ter wille van Jezus uit zijn volk. Hij had op aarde niets meer te verwachten, men was allemaal tegen hem. Hij was een outcast, een uitgeworpene. En nu was Jezus in het graf, nu had hij helemaal niets meer. Zonder geloof was hij. Hij kon zijn geloof niet meer vasthechten aan de woorden van Jezus. Ik weet niet of u dat begrijpt, dat Jezus woorden gesproken heeft. En dan kun je ze toch niet grijpen, omdat de situatie zo tegen je is. Hij kon de woorden van Jezus niet meer vasthouden. Waarom niet? Omdat zijn geloof dood was. En als hij de Heer dan ziet na zijn opstanding, dan grijpt dat geloof weer moed. Dat gaat weer herleven. Dat krijgt weer een geweldige vaste inhoud. Kijk, en die inhoud die willen we als het ware overhevelen in ons eigen leven. Die dat geloof van Petrus na de opstanding. En dan kan hij weer zeggen, de Heer is eeuwig met mij. Wat er ook gebeurt, wat er ook om mij gebeurt. Ik zie de Heer, en dat is diezelfde Petrus die dat citeert. Ik zie de Heer ten allen tijden voor mij, opdat mijn ziel niet zal wankelen. En dat is het heerlijke. Ik wankel niet, want ik zie de Heer altijd met mij. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en in dat geloof rust ik. We hebben nu een man achter ons staan die de aardbodem, zegt Paulus, rechtvaardig zal oordelen. En het oordeel die scheiding tot overwinning zal brengen, dan staan wij aan de goede zijde. En God heeft voor ons alle dat bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken. En hij is de eerste van vele broeders. En dat evangelie, daar kun je met je verstand aannemen, je moet het met je hart aannemen, met die inwendige mens. En dan gaat die angst weg, dan gaat die schrik weg. Hij is de eersteling van de opstanding. Hij is de eerste die op de troon God zit. En hij is gekomen om vele zonen tot die heerlijkheid te brengen. Hij is gekomen om mij tot die heerlijkheid te brengen. Dat ik ook op die troon kom te zitten. Dat ik ook tot die volkomenheid gebracht word. Wij zijn in onze gemeente gewend aan deze woorden van op de troon te zitten en overwinnaar te zijn. Dat waren onze ouders niet. Wij zijn gewend aan die woorden. Hij is de eerste van velen. Hij is in alles de eerste. Hij is de eerste als hij met de Heilige Geest gedoopt wordt. Dan is hij de eerste van vele broeders. Hij is de eerste als hij de heerlijkheid ingaat. Dat konden onze ouders niet bevatten. Maar wij delen die heerlijke opstandingsgedachte. Hij is de eerste. Van wie? Van de eerstelingen der aarde. Dat die eerstelingen der aarde, dat is net als bij een oogst. Dat zijn die planten die het eerst rijp zijn. En de aarde is des Heren mitschades haar volheid. Dat wil zeggen, die volheid van de aarde, dat zijn die rijpe vruchten. En die komen uit Jezus Christus. Dat zijn de eerstelingen. Dat is de volheid, dat is zijn lichaam, waar wij toe behoren. Jezus verrees uit het rijk des doods. Hij is in de gevangenis geweest. En natuurlijk komt die vraag bij onze tekst, en waar zijn wij als we sterven, en waar zijn onze ouders die gestorven zijn? Ik kan me de dood van mijn vader nog wel herinneren. Hij was een gezonde man en hij ging s'avonds naar bed en hij stierf die nacht. En hij heeft altijd gezegd, maak je me niet ongerust, zo gaat het wel met mij. Toen was hij 86 jaar, van 1861. Mijn moeder was 97. En dan vraag je je af, waar zijn die nu? Waar vertoeven die? Ook in dat dodenrijk? Maar die mensen, die hebben met hun hart oprecht beleden dat ze in Christus waren. Dat Jezus voor hun zonde was gestorven. En dan zeggen wij, ze zijn net als Abraham ingegaan in het nieuwe Jeruzalem. Dat was hun verlangen. Abraham wilde ook ingaan in die stad. Hij kwam in het dodenrijk terecht. Dat heeft Jezus ons gezegd. Waar die rijke man was en de arme Lazarus, daar was Abraham ook. Maar Abraham heeft die stad gezocht, dat nieuwe Jeruzalem, zodat een mens vanuit de dood komt in de stad des levens. En hij heeft de naam van God daarin beleden. Daar staat, Jezus heeft eenmaal gezegd, Abraham heeft mijn dag gezien. Abraham is bezig geweest met de stad Gods, daar wilde hij zijn in die stad. En hij wist, ik kan er alleen maar komen, ik heb het altijd wel geweten, als iemand mij daarin brengt in die geestelijke stad. Dat kan ik niet, ik sta in de oude bedeling, niet gedoopt met de Heilige Geest. Maar Abraham heeft zijn dag gezien, Abraham heeft het geweten. Er komt een man uit mijn geslacht, die mij daar brengen zal. Ik ga naar het dodenrijk. Ik word verzameld, om het eens te zeggen, op een oud-testamentische manier, tot mijn vader. Maar hij haalt mij eruit. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd, zegt Jezus. Op die dag. En hij heeft hem gezien, hij heeft erin geloofd. Hij heeft zich verblijd, in zijn geestesoog wist het. Ik ben bezig met een stad wiens bouwmeester en kunstenaar God zelf is, met het nieuwe Jeruzalem, met die heilige stad. En daar komt Abraham in. En als Abraham kan er niet in tijdens zijn leven in komen, maar dan komt hij erin door die grote zoon, waarin hij geloofd heeft, waarmee hij altijd bezig geweest is met zijn zaad. Ook onze ouders waren bezig met die stad en ze zongen van het hemelse Jeruzalem. En ze zijn ook in die stad terechtgekomen. Een stad waarvan wij op de muren zouden willen schilderen. Hier wonen alleen rechtvaardigen. Rechtvaardigen gewassen door het bloed van het lam. Petrus en Paulus zijn gestorven. Daar hoeven we helemaal niet van te schrikken. Ook Johannes is gestorven. Die de openbaring geschreven heeft. Ze zijn tussen haakjes alle drie gestorven, waarschijnlijk als martelaar. Maar deze mensen leefden niet bij een stad, maar die leefden bij een tempel. En die tempel is in de stad. En als je leeft bij de tempel, dan moet je vervuld worden met Gods geest. Dan moet je zijn een koning en een priester. Dan heb je een ander beeld. Dan zie je, zoals Johannes dat ook geschilderd heeft aan het einde, dan zie je dat paradijs. En de gelovigen van het oude verbond zijn daar de planten in het paradijs, maar dan is er ook nog een geboomte des levens dat staat aan de wateren des levens. En die bladeren staat er zijn tot genezing der volkeren. Dat zijn zij die geloofd hebben dat hun werken hun navolgen, die herstelwerken. Dat zijn zij die geloven dat zij in staat zijn en daartoe geroepen zijn om een zuchtende schepping te bevrijden. Dat heeft Abraham niet gekend, dat kenden onze ouders ook niet. Wij een zuchtende schepping bevrijden, ja, dat doen de zonen Gods. Kijk, dan moet je anders gaan leren denken. Dan moet je gedoopt zijn met Gods geest en moet je inzicht hebben in het koninkrijk der hemel. Dat is nou het verschil tussen ons en onze ouders. Miljoenen mensen, christenen, zijn gestorven zonder enige gedachte dat zij een schepping zouden moeten herstellen. Ik kan rustig zeggen, ze waren nog niet eens met zichzelf klaar. En als je niet met jezelf klaar bent, hoe kun je dan een ander helpen? Dat is voor ons ook een geweldige opgave om eerst voor jezelf klaar te komen. En dan moet je nog een ander helpen ook. Zonder verwijt. En wij hebben nu de inzichten van het nieuwe verbond. Dat de mens Gods tot alle goed werk volmaakt toegerust wordt. Volmaakt toegerust met wijsheid en met kennis en met kracht. En die komen op de troon van God te zitten. Dat zijn de koningen en priesters waarover onze tekst spreekt. Alleen zij die overwonnen hebben. Als Jezus. Die komen op die troon te zitten. Wie overwint gelijk hij overwonnen heeft, zal zitten met mijn troon, op mijn troon. En dat onderscheid, dat blijft. Er is een tempel Gods en er is een stad Gods. Er zijn overwinnaars en er zijn zij die nooit een overwinning geboekt hebben. Die alleen maar geloofd hebben in het bloed van het lam tot hun rechtvaardiging. En dat onderscheid blijft tot zelfs na de 1000 jaar. Als een opstandige mensheid in beweging komt, dan staat er dat die verleide volken die omsingelen de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Er zijn twee dingen. De legerplaats der heiligen. Als ik aan een legerplaats denk, dan denk ik aan een armee, aan een volk, aan soldaten die tot de strijd toegerust zijn. En zij omringen de legerplaats der heiligen, dat is één. En de geliefde stad, dat is twee, dat is het nieuwe Jeruzalem. En in die geliefde stad hebben de inwoners niet leren strijden. Want ze waren niet gedoopt met Gods geest. Of zoals in het 1000-jarig rijk, er waren geen aanvallen meer van de boze. Dus ze hebben niet kunnen strijden. Maar wij leven in die tijd dat wij leren strijden en dat wij kunnen overwinnen. En daarom is in onze bedeling toegedacht dat wij die bijzondere groep selecte christenen zullen zijn die deel hebben aan de eerste opstanding om een schepping te herstellen. Dat is de eerste opstanding. En de overige doden staten werden niet wederlevend. Hier heb je dus een opstanding waarvan sprake is van een eerste. En dat de overige doden niet, niet levend werden. En dan wordt er later gesproken van een andere opstanding. Een algemene opstanding. En aan die eerste opstanding hebben alleen zij deel. En u moet maar denken, daar heb ik aan deel. Als wij als heersers onze plaats innemen op zijn troon, dan zijn wij in zekere zin, zegt Jacobus 1 vers 18, dan zijn wij in een bepaald opzicht eerstelingen van de ganse schepping. Nou, dat is heerlijk. De eerstelingen te zijn onder zijn schepselen, dat mag u zijn, dat mag ik zijn. Moet je altijd maar voor ogen houden, de eerstelingen. Wij zijn, om het even met de schippersterm te zeggen, we zijn koplopers, nietwaar? Schip dat vooraan vaart. Ze liggen aan de kop. Van hen wordt gezegd, van ons wordt gezegd, mag gezegd worden, gekocht uit de mensen. Als eerstelingen voor God. En voor het Lam. Wij zijn gekocht als eerstelingen uit de grote scharen van mensen, voor God en voor het Lam. En ze zijn onberispelijk, zonderloos. En er is geen leugen, zegt Openbaring 14, in hun mond gevonden. Geen dwaling hebben ze, leren ze meer. Zij behoorden dus tot het lichaam van Christus. Zij staan het eerste op. En daarna veranderen de overblijvende, degene die nog op aarde achtergebleven zijn, veranderen in een punderstijds om met een verheerlijk lichaam deel te nemen aan de heerschappij op de aarde. In een punderstijds. En dan staat er, de overige doden werden niet wederlevend. Waarom niet? Omdat ze niet tot de gemeente behoorden. Omdat ze niet tot dat lichaam van Christus behoorden. Omdat ze niet behoorden tot die eerstelingen van die nieuwe schepping. Die overige doden, dat zijn in de eerste plaats zij die niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Ik zeg niet dat ze niet geschreven zijn in het algemene boek des levens bij de tweede opstanding, maar in het boek des levens van het Lam. Zij hebben niet geloofd, en misschien niet kunnen geloven omdat ze het niet gehoord hebben, dat God zich openbaart in zijn Zoon. En ze zullen eenmaal geoordeeld worden naar hun werken, het zij goed, het zij kwaad. Ook de gelovigen van het oude verbond staan dan nog niet op, waar Johannes dus over spreekt. Dat zijn ook nog die overige doden, want die zijn niet in Christus ontslapen. Tot Daniël wordt gezegd, en dat was een hele grote van het oude verbond, maar de Heer die zegt dat de minste in het koninkrijk der hemelen meer is dan de grootste in het oude verbond. En de Heer zegt aan het einde van Daniël tot deze profeet, maar gij, Daniël, ga het einde tegen. Gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Zo heeft het Martha, de zuster van Lazarus, ook beleden. Ik weet dat Lazarus zal opstaan bij de opstanding der doden. Ten jongste dagen, zegt ze. Dat is in het eindoordeel. Daniëls bestemming is uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem, waar ook Abraham in overgegaan is. En boven het nieuwe Jeruzalem kan gezet worden, daar behoren de geesten der rechtvaardigen. Denk maar aan Hebreeën 12, wij zijn genaderd tot de stad Gods, tot het hemelse Jeruzalem, tot de rechtvaardigen die hun voleinding bereikt hebben. Dat is het nieuwe Jeruzalem. En wij behoren, zegt de Hebreeën dan, tot de feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen in de hemelse gewesten. Dat is wat anders. Hebreeën 12 maakt onderscheid dus tussen de rechtvaardigen van het oude verbond, die de volleinding bereikt hebben, die overgegaan zijn van het dodenrijk naar de hemelstad, naar het nieuwe Jeruzalem, en tussen die plechtige en feestelijke vergadering, let erop, van eerstgeborenen. Dat is die vergadering die zich concentreert in de tempel binnen de stad Gods. De gelovigen van het oude verbond verwachten een stad wie het fundament door God had gemaakt. De gelovigen van het nieuwe verbond, die worden door Christus samengevoegd in een tempel, want die zijn de woonsteden van God in de geest. In de tempel wonen speciaal mensen die toegewijd zijn aan God. En als Ezra en Nehemia de stad gaan bouwen, dan lezen we eerst dat ze het altaar herstellen. Dat wil zeggen, ze brengen eerst wordt de verzoening gepredikt. Daar hadden onze vaderen ook deel aan. Dat is de schuldvergeving. En als hij dat altaar hersteld heeft, dan gaat hij de tempel bouwen. Dat is dus de gemeente als woonsteden van Gods geest. En tenslotte gaat hij de stad bouwen. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. Want wij zijn de eerstgeborenen van de nieuwe schepping. Niet eerst de stad wordt voltooid, maar de tempel wordt eerst voltooid. Dat is de gang van zaken. Niet de gelovigen van het oude verbond staan het eerste op. Want de eerste zullen de laatste zijn. En de laatste zullen de eerste zijn. Wij hebben deel aan de eerste opstanding. En die bij het Oude Testament behoren, die hebben deel aan een latere opstanding. Er zijn ook nu nog mensen die alleen maar weet hebben van het altaar. Oprechte gelovigen, we leven er middenin. Maar ze weten niet van een eenwoning van de Heilige Geest. Ze kennen ook geen overwinning over de machten der duisternis. Ze leven bij een oud-testamentische visie. En daarom leven ze nog bij de wet van de Sinaï. Terwijl de Heer zegt dat wij bij de wet des geestes moeten leven. Dat is een essentieel verschil. Dat zien de mensen niet, maar daar gaat het over. Lees je bij de wet van de Sinaï of bij de wet des geestes? Ja. Die eerste opstanding, dat is een proces. Die eerste opstanding begint bij je wedergeboorte. Er staat zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Je bent er nu al mee bezig met je opstanding. Jezus heeft gezegd, voorwaar, ik zeg u, de uren komt en is nu op dit ogenblik dat de geestelijk doden, geestelijk voeg ik er maar tussen, dat de geestelijk doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en die het gehoord hebben zullen leven. Bij de wedergeboorte begint onze ziel en onze geest te leven. Bij je wedergeboorte, daar sta je op tot een nieuw leven. De wedergeboorte, als je anders gaat denken, dan ga je anders leven. En als een mens sterft, dan wordt hij, en als zo'n christen die bij de, op deze weg gekomen is, dat proces deelneemt van de opstanding, nou die sterft, als hij sterft dan scheidt hij alleen van zijn lichaam en hij leeft gewoon door met zijn opstandingslichaam, met dat geestelijke lichaam, met die ziel en die geest die al wedergeboren zijn. En als er een opstanding uit de doden is, als later Jezus wederkeert, dan gaat dat geestelijke lichaam dat we hebben, die geest en die ziel die opgestaan zijn uit de doden, die gaan verder leven, ook in de natuurlijke wereld. Die kunnen dus functioneren hier op aarde. Het gaat niet over dat lichaam dat op stof verkeert. Het gaat niet over dat lichaam dat in het stof gekomen is, dat komt niet meer tevoorschijn. Maar die geestelijke mens, dat geestelijke lichaam dat wij bezitten, daar staat zalig en heilig is hij. Die deel heeft aan de eerste opstanding. Je moet vragen of je zalig bent en heilig. Maar is hij. Zalig en heilig. Als je dat bent en ben je in aanraking geweest met God. Zalig en heilig. Als je heilig bent, dan ben je in aanraking geweest met het wezen van God. Want dan ben je afgezonderd van de machten der duisternis. God is absoluut afgezonderd van de machten der duisternis. God is goed. En wij willen ook goed zijn. Ik ga er morgen eens over spreken. God is goed. Ik ga er weer eens nieuwe gedachten over geven. Wij zijn alle in dat lichaam van Christus. En als we in dat lichaam van Christus zijn, dan zijn wij afgezonderd van de machten der duisternis. En wie de geest van God niet heeft en wie de geest van Jezus Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. De kerk leert over het algemeen in de christenheid dat iemand bij de wedergeboorte gedoopt wordt met de Heilige Geest. Dat leert ook de charismatische beweging. Als je wedergeboren bent, ben je gedoopt met de Heilige Geest. Dan behoor je tot dat lichaam van Christus. Maar Petrus zegt, ik ben wedergeboren door de opstanding van Christus. Ik ben wedergeboren omdat ik wist dat zijn schuld, dat mijn schuld vergeven was. Dat ik een rechtvaardiger was. Dan ben je wedergeboren. Dat ik een rechtvaardiger was. Dan ben je wedergeboren. De wedergeboorte die berust op het geloof dat je zegt, ik ben een rechtvaardiger. Net als Abraham dat wist. En later ontving pas Petrus de doop met de Heilige Geest. En het is ook merkwaardig dat als er staat zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, dat de christenheid van alle eeuwen nooit die eerste opstanding beleden heeft. Als u in uw belijdenisgeschriften kijkt, dan staan er een paar zinnetjes en dan wordt die opstanding helemaal geschoven aan het einde van de tijden. Ik geloof in een opstanding der doden, punt uit. Geen eerste en geen volgende opstanding, maar ik geloof alleen maar in die opstanding der doden. Maar er staat zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, maar de christenen hebben nooit beleden dat ze zalig waren. Ze zeiden alleen, als je gestorven bent, mijn vader zaliger. En ze hebben ook nooit beleden dat ze heilig waren, en ze hebben ook nooit beleden dat ze deel hadden aan de eerste opstanding. De kerk heeft alleen beleden dat ze deel had aan een opstanding. Aan één opstanding. En de eerste opstanding hebben ze nooit genoemd. Maar als je deel heeft aan de eerste opstanding, dan kom je op die troon van de Heer. Zij zullen priesters van God zijn en van Christus. En ze zullen met hem heersen als koningen. Nou, dat moet je ook belijden. Ja, ik weet wel dat er veel belijden dat ze een vloermatje zijn. Ja, dat ze heel klein zijn. Maar zij moeten belijden, want daar staat ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Dat is hun wedergeboorte. Hun wetenschap, ik ben een rechtvaardig. En het woord van hun getuigenis. Wat getuig je in je leven? En als je niet getuigt dat je een koning en een priester wordt, dan word je het niet ook. Je zult eerst moeten geloven. Je zult eerst moeten aanvaarden dat je niet voor een dubbeltje geboren bent, maar voor een gouden tientje. Ja. Want als je alleen maar zegt, ik ben voor een dubbeltje geboren, blijf je een dubbeltje. Maar je moet beleiden voor gouden tientje. Ja, die zijn zeldzaam. Maar dat geeft niet. Zalig is hij. Zalig, dat betekent gelukkig. Volkomen functionerend naar de wil van God. Dan ben je zalig. En ik zou voor zalig ook kunnen zeggen wat de Engelse Bijbel zegt. Blessed. Gezegend. En als ik gezegend ben met die eerste opstanding, dan ben ik in aanraking gekomen met het wezen van God. Dan ben je gezegend. Als ik iemand zegen, dan breng ik hem met God in aanraking. Dan breng ik hem niet met de duivel in aanraking. Ik zeg hem nou, gezegend is hij, blessed. Nou, zalig of gezegend is, en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Deel hebben aan de opstanding. Dat is deel hebben dus aan het lichaam van Christus. Want de Bijbel zegt, dan ben je met hem begraven en je bent met hem opgestaan. Dan heb je deel aan zijn lichaam. Dan ben je één plant met hem geworden. Wij zijn met hem begraven door de doop in zijn dood. Je bent niet met hem begraven door de doop, maar doordat je in zijn dood bent begraven. Door de doop in zijn dood. Je bent in zijn dood geweest. Daar ben je in begraven. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Christus is opgewekt door de majesteit des vaders, door de Heilige Geest, en ook wij zullen in nieuwheid des levens moeten wandelen door die Geest Gods die in ons woont. En de schrift die verwacht, God verwacht van u en van mij dat wij deel hebben op dit ogenblik aan zijn opstanding. Aan dat groeiproces, aan die ontwikkeling. Paulus zegt, mensen, ik heb je nou al zo lang met melk gevoed. Nou moet je eens vaste spijzen nemen. Nou moet je eens die weg doorlopen. Je bent al zo lang in die eerste klas
geweest. Nou, ze moet eens verhoogd worden. Dan moet je langzamerhand die school aflopen. En als mensen die weg aflopen, die opstandingsweg, die weg van het nieuwe leven, dan gaan ze van kracht tot kracht. Dan kunnen ze roemen, zegt de Bijbel, in hun verdrukkingen. Dan kunnen ze God verheerlijken en prijzen te midden van hun moeilijkheden. En dan voelen ze zich niet machteloos en krachteloos. Wij moeten ons ontworstelen aan die doodsfeer. Aan die machten die ons inactief maken. Die ons de moed benemen. Wij moeten dat juk van ons schudden. Die dood, dat is een sfeer, dat is een situatie. Er zijn mensen, die heb ik wel eens meegemaakt, die verbreken de doodsmachten. Nou raad ik dat niet aan om dat te doen. Kijk eens, de zonde die brengt je in de dood. En als ik dus van die dood af wil zijn, dan moet ik met die zonde breken. Kijk, die dood, dat is gewoon een situatie waarin je komt door de zonde. Door de depressie waar je aan leidt. En die dood die grijp je dan met zijn sfeer, met zijn klimaat. Maar moet je dus af van de zonde, van de ongerechtigheid. We zouden zeggen, dat zijn gewoon cipiers, die houden je vast. En wanneer moeten ze je loslaten? Wanneer ze geen claim meer op je uit kunnen oefenen. De boze geesten die spelen met hun slachtoffers en die werken naar de dood toe. Die geven hem het loon van de zonde. Wat moet ik dus zorgen dat ik van die zonde afkom? Dat ik een rechtvaardiger ben en dan kom ik vanzelf uit die doodsfeer. Dan moeten die occulte machten gebroken worden. Dan moeten die leugenmachten verbroken worden. Dan moeten de zondemachten verbroken worden. En als ik uit die macht ben, uit die heerschappij van Satan, kom ik vanzelf uit die macht van de dood. Uit dat klimaat, want dan heb ik het leven in mij. Die dood, die machten die je laten zondigen, die beletten je om op te stijgen uit die zee. Zoals het water dat verdampt, dat stijgt op om een wolk te vormen. En wij moeten opstijgen uit die zee. En de zee, dat is het beeld van de afgrond. En daar zit die dood in. Dat is het rijk van de dood. En nu moeten wij opstijgen en nu moet die dood zijn claim op ons verliezen. En door de geest Gods word je opgestuwd naar boven. Die zee die heeft geen recht meer op ons. Die als wij met die machten gebroken hebben en als ze verbroken zijn, dan kunnen ze ons niet meer omlaag stoppen in die zee. Maar de Heilige Geest duwt je dan vanzelf omhoog. En hoe kom je van die zee los, van die claim van de boze los, omdat je gelooft in het bloed van Jezus Christus. Die zee, die afgrond, die dood, die heeft geen recht op je. En daar, dat weten we. Je hebt geen recht op ons. Maar houd je vast. Maar als je breekt met de zonde, wie de naam des Heren aanroept, die breekt met de ongerechtigheid. Dan gaat hij vanzelf omhoog. En als hij gaat zondigen, dan gaat hij weer terug. Want dat is juist. Dat hij niet naar boven kan komen. Je bereikt er niets door om te zeggen, die machten die zijn er niet. Dus natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen, daar moet je niet over praten, over die machten. Weet je waarom? Dan komt die angst boven. En waarom zijn ze angstig? Omdat ze niet zeker zijn van hun zaak. Ze zeggen niet, ik heb de overwinning. Die mensen zeggen, je moet niet over de boze geesten zoveel praten. Als iemand kanker heeft, dan noemen ze zelfs het woord niet. Dus hij heeft een gevrezen ziekte. Of ze hebben dit, of ze hebben dat. Dan willen ze de naam niet noemen. Dat is angst. Maar daarvoor zijn ze niet genezen. Daarvoor zijn ze die kwaal niet kwijt. Omdat ze die naam niet noemen. Maar je moet je vijand onder de ogen durven zien. Je moet hem aankunnen. Daar staat, hij is gekomen om alle te bevrijden. Die gedurende hun leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd worden. Nou, ziet dan de werkelijkheid goed in. Wij willen vrij zijn. Je moet je vijand herkennen. Je moet je losmaken van je vijand. Je moet komen, je moet gaan leven in een nieuw klimaat. En dat kun je niet als je handen, als je ogen dicht houdt. Mensen die aangevochten worden, die moeten niet zeggen, ja, ik denk er maar niet aan, maar die moeten zien waar het op aankomt. Je hebt van die labiele christenen die zeggen, nee, er niet over praten. Dat zijn labiele mensen, want in hun leven zijn ze toch geen overwinnaars. Kun je vast of zeker zijn, die mensen die zeggen, je moet niet zoveel over de machten praten, die zijn meestal labiel in hun leven. Die durven het niet aan, die strijd. want er is opstandingskracht voor nodig. Je moet je dat proces van het leven moet je naar je toe halen, dat moet je je toe-eigenen. Om een ander woord te zeggen, je moet gaan wandelen in het licht. En dat wil zeggen dat je losmaakt van de duisternis. En vele mensen leven in angst, ook in onze tijd. En ook in het volle evangelie. En dan praten ze er maar niet, liever maar niet over. Dan denken ze, dan is het weg. Zoals een struisvogel zou doen, volgens de verhalen. Paulus zegt, ik wil je niet onkundig laten over het sterven. Zo begint hij de Thessalonicenzen 4 vers 16. Opdat gij niet onkundig zijt. Domme christenen, dat zijn geen goede christenen. Ze worden dom geboren, maar ze moeten niet dom blijven. Ik wil je niet onkundig laten, ook over het sterven, opdat gij niet bedroefd zijt. Wat betreft hen die ontslapen zijn. Zoals andere mensen die geen hoop hebben. Als er van ons sterven, dan zegt Paulus, ik wil goed weten, je moet goed weten hoe de zaken in elkaar zitten. Want anders heb je geen hoop. En als ik van deze geestelijke wereld niets weet, dan heb ik ook geen hoop. Dan kan ik alleen mijn ogen dicht doen en mijn oren sluiten. Maar daarvoor heb ik de overwinning niet bereikt. Dan ben je gauw een slachtoffer van de boze. Je moet als je sterft tijdens je wandel in de hemel sterven. Dat is de juiste methode. En als je je wandel in de hemel hebt, dat is naar je innerlijke mens, met je geestelijk lichaam, met je ziel en geest, je geestelijk lichaam, nou dan laat je je aardse lichaam achter. Dat is niet zo belangrijk. En dat geestelijke lichaam, dat ontstaat door jouw leven en door jouw werken. Dat vormt je statuur. En dat is de basis dat je weer terugkomt. Je geestelijk lichaam, dat is de basis voor je wederkomst. Ze hebben het altijd over de wederkomst. De serie moest denken aan je eigen wederkomst. Wij komen terug. De Heer die komt terug met al zijn heiligen. Met de Heer die komt terug en die zal zich manifesteren in de zichtbare wereld met alle die ontslapen zijn in Christus. En die gaan zich ook manifesteren. En die manifesteren zich in hun geestelijk lichaam. En dan worden ze geopenbaard als koningen in het nieuwe Jeruzalem. Dat zijn de overwinnaars die de strijd aangedurfd hebben. Jezus zegt tot zijn discipelen, jullie die in mijn verdrukkingen bij mij zijn gebleven. In mijn verdrukkingen ben je bij mij gebleven. Als u in de verdrukking bent, bent u dan ook nog bij hem of laat u hem los? In je verdrukkingen moet je bij hem blijven. De Heer zegt niet dat je geen verdrukkingen zult hebben en moeilijkheden en beproevingen, maar zeg, blijf nou bij me. Gij die in mijn verdrukkingen bij me zijt gebleven, en als wij diezelfde verdrukkingen hebben, diezelfde verzoekingen, en bij hem blijven, weet je wat dan de Heer zegt? Dan zal ik je zetten op de tronen. En dan zal je oordelen de 12 geslachten Israël. Dan zul je heersen. Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. En waarom zegt die man dat? Omdat hij zoveel moeilijkheden heeft gehad. Bij wijze van spreken, als je altijd de wind in de zeilen hebt, dan hoef je niet te zeggen, ik heb het geloof behouden. Als je zegt, ik geloof en nu gaat alles op rolletjes, dan is het niet moeilijk. Maar hij zegt, ik heb het geloof behouden. Ondanks, niet tegenstaande, de moeilijkheden en die verdrukkingen. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, wij zijn des Heren. Sterven is echt niet het ergste. Apostel is ook gestorven. Maar de dood heeft geen claim op je. Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Als hij sterft, is hij ook zalig. En als hij sterft, is hij ook gelukkig. Dan is hij ook heilig. De eerste dood heeft zijn macht verloren. Over de tweede dood heeft geen macht, maar die eerste dood is zijn macht kwijt. Wij waren in de eerste dood. We waren dood in zonden en misdaden. Maar die dood heeft zijn claim verloren. En wat is sterven, dat is bij de Heer zijn. En dat is verreweg het beste. Paulus zegt, wij zijn nu hier op aarde, ver van de Heer in de vreemde. Uitdrukkelijke woorden. U bent hier op aarde in de vreemde. En waarom in de vreemde? Omdat daar een vreemde heerschappij heeft over de aarde. De overste der wereld is een vreemde. Je hoort er niet, maar hij is er. En daarom willen we zo graag weg. Want hij heeft de overste deze wereld, dat is een vreemd element in de schepping. En op aarde. Nou, wij zitten nu onder zijn, in zijn domein. En Paulus zegt, en als ik nu mijn lichaam achterlaat, dan ga ik van de aarde vandaan en dan ben ik helemaal alleen voor de Heer. Maar zolang ik op aarde ben, ben ik ook nog in de vreemde. En dan heb ik te maken met die vreemde. Dan regeert die vreemde. Maar als wij dan wederkomen, dan is de heerschappij van de vreemde afgelopen. Want dan wordt hij in de afgrond gestopt. Nu waren met ketenen gebonden. Nou, dat weten we zeker. Dat die ontslapenen die terugkomen dadelijk om de heerschappij over te nemen, die hebben met die vreemde niks meer te maken. Een rijpe noot, die zit in de bolster. En nou is niet zo erg als die bolster stuk gaat, want die rijpe noot die moet eruit. En wie maakt die vrucht nu los? Dat is een groeiproces. En die bolster die heeft geen waarde meer als die vrucht maar goed is. Die maar rijp is. En daarom moeten wij verlost worden van de vrezen van de dood. Sterven is bij de Heer zijn. En sterven is de dood niet zien. Wij zien hem nu niet en we willen hem niet zien en we hoeven hem niet te zien en we hoeven hem niet te smaken ook. Dat heeft de Heer gezegd. Nou, dat moet je axioma van leven zijn. De Heer zegt, als je sterft, dan krijg je beter als nu. En waarvoor moet ik dan blijven? Om je taak af te maken. Om mensen dit evangelie nog te verkondigen. Ja, zo leven we. Wij leven niet voor onze aarde, wij leven om bij de Heer onze intrek te nemen en later terug te komen als ja, maar dan zou je eerst overwinnaars moeten zijn. En je wordt geen overwinnaar als je als kind in de wieg weggenomen wordt. Je wordt geen overwinnaar als je nooit gestreden hebt. Maar onze overwinning is nodig en onze strijd is nodig om eenmaal onze plaats in te nemen. Die school waar de jongens zo'n hekel aan hebben, die is nou eenmaal nodig om in de maatschappij een plaats in te nemen. En ik kan best begrijpen dat ze een hekel aan hebben aan die school. Ik had het vroeger ook, want toen ik ervan afging van mijn laatste school, zei ik, en nou zet ik er nooit één voet meer. Dat voet dat drukte ik dan anders uit. Maar ik zeg, ik zet er nooit geen voet meer. Ik ben er ook nooit meer geweest. Ik heb nooit één voet meer in die school gezet. Dan weet mevrouw, want dan zei ze, waarom ga je nou eens nooit naar zo'n herinneringsfeest en 50 jaar later? Ik zeg, ga er niet naartoe. En wat hadden ze maar gedaan? Niks hoor. Die mensen waren goed genoeg. Maar ik had er een hekel aan die school. Maar die school die is nou nodig, tenslotte voor je opvoeding. En deze strijd is nodig om overwinnaar te worden. En daarom moeten wij verlost worden van die vrees voor de dood. Ik denk aan dat gedicht dat Van Eyck gemaakt heeft. Hij zegt, de zee bruist luid op het smalle strand. Aan de overkant is het zalig land. Ik schud mijn ogen met mijn hand. Ik denk, die man die heeft er iets van gevoeld. Mag dan een moderne dichter zijn. Huh? De zee bruist luid op het smalle strand. Aan de overkant is het heilig land. Ik schud mijn ogen met mijn hand om het maar goed te zien. Dan spreekt de Bijbel nog. En de tweede dood die heeft helemaal geen vat op ons. Die tweede dood. Ik wil daar niet veel meer over zeggen, want we willen niet eindigen met de tweede dood, maar met leven. Maar die tweede dood is erger dan de eerste. De eerste dood, dat is een gevangenis. En er zijn mensen, zegt de Bijbel later, die met die tweede dood in aanraking komen en die zullen de eerste dood zoeken. Ik heb wel eens gelezen van mensen die bij de maffia zijn en ze hebben iets misdaan bij hun collega's. En die zijn van plan hen te vermoorden. En dan zitten ze in de gevangenis en dan zeggen, laat mij maar in de gevangenis zitten, daar zit ik veilig. Ja, er zijn mensen in Amerika, die zitten liever in de gevangenis dan ze buiten lopen. Want ze denken, als ze buiten lopen, schieten ze maar dood. Dan kunnen ze in de gevangenis niet. En er zijn mensen die liever in de dood zijn, want de dood is een gevangenis. Nou, dan zit je uiteindelijk zit je in de rust. Je leeft er niet, maar er is ook niet die narigheid. Er is de rust. Maar die tweede dood, daar zijn ze bang voor. Dat wijst op een nieuwe val van de mens. De eerste dood is erin gekomen door de eerste val van het paradijs. En de tweede dood, dan staat er een andere op. Ik zou zeggen een andere Adam. Niet Christus, dat is de laatste Adam, maar de antichrist. En wat doet hij? Die haalt uit die dood, haalt hij de doodsmachten. Ja, Die verderver. Die verderfengel. Die draak. Die antichristen, dat is er een uit het ergens, het volle evangelie. Die weet met de wetten van het koninkrijk der hemel. En die zegt, ik moet ook die dood overwinnen. Maar het is de antichrist. En daarom heeft hij de sleutels van de afgrond. En hij laat die machten opkomen van de dood. En dan krijgen we een tijdperk op aarde dat de tweede dood komt. Over de mensen, dat de machten van de dood, die anders cipiers waren, en rustig hun werk deden door de geesten vast te houden. En die komen dan in die antichrist. Nou, en wat moet je nou van de dood verwachten? Dat is de ontbinding. En dan is het het tijdperk van de wetteloosheid op aarde. Hij is de zoon van Apollyon. Dat wil zeggen, die macht uit de dood, dat beest uit de afgrond, die is in hem gevaren. Nou, en dan kun je allemaal dingen verwachten uit de dood, de wetteloosheid. En wij zien dat het proces op het ogenblik bezig is van de wetteloosheid. Dat is de ontbinding. Dat zijn al de doodsmachten. Dan heb je te maken met die tweede dood. Dat het natuurlijke leven stuk gaat op de wetteloosheid. En dan komt er een enorme angst over de mensen. Ik kan dat begrijpen, vanwege die wetteloosheid, zoals er nu al mensen bang worden als ze om zich zien van de wetteloosheid, die waren onder de jeugd, en de wetteloosheid, en ze spreken over de abortus, maar ze zijn bang, ze zijn zelfs bang om kinderen te krijgen. Voor het leven zijn ze bang, ook al zo'n uiting van onze tijd. De ene is bang voor, en die zegt de abortus, en de ander die zegt, ik moet geen kinderen meer. Allemaal uit angst. Ze leven uit angst vanwege die wetteloosheid. Ze zeggen, ik kan het niet meer redden. Nou, en dan, je overwint de wetteloosheid niet met angst, maar je overwint de wetteloosheid. Daar staat, want hij kan je niet beschadigen die het zegel van God op hun voorhoofden hebben geschreven. Als je gedoopt bent met de Heilige Geest, als je gelooft in Jezus Christus als de overwinnaar en dat je met hem overwinnaar bent, dan staat er, ze konden ze niet beschadigen. Nou. En daarom gaan we die toekomst niet benauwd in, maar we gaan die toekomst in met de zekerheid. Ons kunnen ze niet beschadigen, want het leven kan nooit beschadigd worden door de dood. Als wij het eeuwige leven hebben, als wij het goddelijke leven hebben. Wie zijn bestand in die eindtijd alleen? Niet de mensen die alleen wedergeboren zijn. En die zeggen, mijn schuld is weggedaan. Maar wie zijn bestand tegen die opkomende wetteloosheid? Alleen staat er in de Bijbel die het zegel van God op hun voorhoofden hebben. En ik heb het zegel van God op mijn voorhoofd als ik denken kan en als ik weten kan en als ik geloven kan met dat voorhoofd dat ik gedoopt ben met Gods geest en dat die in mij woont sterker is dan die tegen mij is. Als ik zeker weet, hij is met mij, tot aan het einde der tijden. Nou, dat is nu ons geloof. En daar zou je het mee moeten doen. En als je daarmee weifelt, dan kom je in de angst. En je hoeft niet bang te zijn voor het sterven, want je komt terug. En je hebt het niet. En je hebt bij de Heer je intrek genomen. Dat is dat zegel aan je voorhoofd en dat is die vernieuwing van denken. En dat maakt je ontspannen. En dan zeg je, het zijn we leven, het zijn we sterven, we zijn des Heren. Wij zullen rekening moeten houden met wat de Heer ons gezegd heeft. Wij moeten bestand zijn. Wij zijn net als David op het ogenblik. David die moest niks anders doen dan vechten. Heel zijn leven bestond uit vechten. Weet u waarom? Omdat Salomo rustig kon regeren. Salomo die zou in die tempel zijn. Maar er moest eerst, wij zijn in die periode dat er alsmaar gestreden moet worden. Wij moeten overwinnaar zijn, net als David. En dan kan Salomo zijn tempel zetten. Nou, en als wij terugkomen, of als wij levend overblijven, en die machten des doods en de boze gebonden hebben, nou, dan zullen wij die 1000 jaar regeren, staat er, en ze zullen met hem regeren als koning en priesters de 1000 jaar. Maar Salomo heeft niet hoeven te vechten, dat heeft David wel voor hem gedaan. Maar hij was nooit op zijn troon gekomen als David niet gevochten had. En daar willen wij zien. Salomo is het beeld dus van het vrederijk. Bij Salomo zat het volk dus op zijn plaats waar het zitten moest. Maar David is het rijk van David is het beeld van onze bedeling. Nou, dan moeten we niet bang zijn, want David is de overwinner. En zonder overwinning komt nooit dat rijk. Wij zijn geroepen om mee te helpen aan de herschepping van de aarde door de strijd die we nu leren en waardoor we later de kracht hebben om de hele zaak weer eens op poten te zetten. En de Heer die zal ons daarbij helpen. Amen. Heer, wij danken u dat er een leven is in de geestelijke wereld. Heer, en als wij ouder worden, Heer, dan is dat een vreugde. Heer, dat we dichter zijn bij de overwinning. Heer, dat die dood ons geen schrik meer aanjaagt. En die doodsfeer ook niet meer. Omdat wij weten dat in ons de tegenkracht is. Die zoveel groter en zoveel sterker is. Heer, wij weten in ons innerlijk. Heer, uw geest overtuigt ons dat dit de waarheid is. Dat wij in ons leven die beslissing moeten nemen. Om te leven met een overwinnende Heer. Of onder te gaan in angst en vrees. Heer, en dan zeggen wij, wij kiezen voor u. En wij kiezen voor de opgestane meester. Die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heer, en dan gaan wij niet onder. Heer, maar dan zal elke macht zich stuk lopen op ons geloof. Op het geloof in een overwinning. En uw woord heeft het gezegd, wie is het die de wereld overwint? Namelijk ons geloof. In dit evangelie. In deze heilsverkondiging. Heer, wij danken u dat we als gelukkige mensen, als zalige mensen naar huis mogen gaan. Als heilige mensen, God, die tot het goede bekwaam zijn. En wat er nog aan mankeert, Heer, en waar we nog mee te strijden hebben, wij willen op dit spoor verder gaan. Wetende, Heer, dat er overwinning is in de gemeente, in uw woord. Heer, en wij willen niet naar een ander kijken, maar willen we allereerst onze eigen weg zo banen, Heer, met uw geest. Heer, dat we de overwinning onder ons bereik hebben. En wij danken u voor de mogelijkheden door uw geest en door de gaven van uw geest om dit te verkrijgen. Amen. We willen nog met enkele bidden en voorbeden doen.
Dat geloven we. Wij geloven dat God goed is en de geneesheer der kranken. Wij stoppen dat niet weg en wij mochten onze zieken niet weg. En je zegt, je hebt arme handen bij je en we hebben zieken bij ons. En daar komen we rustig vooruit. En we zeggen, door dit geloof zullen we overwinnen. Je geloof is het niet dat je zegt, ik doe dit niet en ik doe dat niet. Ik ga niet aan de dokter of ik doe er dus dwars tegenin. Ons geloof is positief gericht. Dat we zeggen, de Heer die zal ook wel zorgen dat die dokter wijsheid heeft. En als die niet heeft, dan dat ik er niet naartoe hoef. Maar wij verwachten het nummer 1 hier in de gemeente van de Heer zelf. Maar dan gaan we toch niet dwars op stroom liggen tegen de natuurlijke dingen. Want dat vraagt hij niet van ons, heeft hij ook nooit gezegd. Ja, en dat, daar zit een gevaar in dat je zegt, nou doe ik het door nee te zeggen tegen iets anders. We zeggen alleen maar nee tegen het occulte. We zingen. God is goed.